Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Vandaag herhalen we een uitzending van eind vorig jaar. Een belangrijke episode uit geschiedenis van de spiritualiteit in Nederland heeft plaatsgevonden in Ommen, met een sleutelrol voor de idealistische baron Philip van Palland, die in 1923 zijn landgoed schonk aan Krishnamurti. Hoewel Krishnamurti een hekel had aan elk isme, waren zijn ideeën nauw verwant aan het boeddhisme. Onlangs verscheen een wandelgids die voert langs de overblijfselen van Krishnamurti's jaren in Nederland. En Jacqueline Oskamp ging op onderzoek.
Ik ben op weg naar Ommen en in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw kwamen er duizenden mensen elke zomer naar Ommen om de zogenaamde sterkampen mee te maken. Er waren toen zelfs rechtstreekse treinverbindingen vanuit het buitenland, vanuit Genua, vanuit Wenen, vanuit Londen en die voerden duizenden mensen aan. En ja, dat kan je je nu al helemaal niet meer voorstellen, maar in die tijd was het ook een enorm evenement. Ik heb hier een knipsel uit Algemeen Handelsblad van 7 augustus 1928 en daar wordt dat als volgt omschreven. Op gewone dagelijkse dagen puft er op de lijn Zwolle-Dalfsen-Ommen en verder naar het noorden een klein pingpingelend locomotiefje dat moeizaam enige wagons voorttrekt. Maar eens in het jaar denderen over die rails de machtige locomotieven en harmonica-wagens van de internationale slaapwagenmaatschappij Mitropa. Wereldtreinen voor Parijs en Marseille, voor havens aan de Atlantische Oceaan, waar boten naar Engeland, Amerika en Azië afvaren. Eens in het jaar rollen de koeien radeloos door de weide, opgeschrikt door het donderend wentelen der wielen van de wereldtrein. Eens in het jaar is station Ommen een internationaal station. Eens in het jaar, nee, eigenlijk tweemaal, bij aankomst en vertrek, maar door dezelfde reden. Het kamp van de orde van de ster in het oosten. Nou, dat is Ommen in die tijd. Ik ben naar het moderne Ommen op weg, waar ik word opgewacht door Siem van Eten. Siem van Eten is historicus en heeft meegeschreven aan het boek Krishnamurti in Ommen. Een wandeling rond de sterkampen. Siem, goed om je te zien hier. Dit is dus dat beroemde station van Ommen. Het is een piepklein stationnetje eigenlijk.
Ja.
Het is je nauwelijks voor te stellen dat hier duizenden mensen zijn gearriveerd en weer vertrokken. Dat moet een chaos geweest zijn, denk ik.
Nou, chaos was het niet, want het was ontzettend goed geregeld allemaal. De Orde van de Ster had heel veel vrijwilligers in dienst, vanuit de padvinderij onder andere. En er kwamen erg veel treinen uit alle delen van Europa en die kwamen niet allemaal tegelijk. Dus wat dat betreft was de chaos enigszins gereglementeerd.
Jij gaat mij zo rondleiden langs de overblijfselen van die sterkampen. Wat kunnen we verwachten? Want ik stel me bij kampen voor dat dat een soort tenten zijn die ook weer afgebroken worden na afloop. Zijn er nog veel monumenten over?
Helaas, wat het sterkamp betreft, is er niets meer over. Het enige wat er nog is, dat zijn de wegen. Dat is het platte grond waar we dus kunnen kijken. Maar ook vanwege het feit dat het momenteel een camping is, een commerciële camping. En het feit dat in de oorlog daar het kamp Erika geweest is, heeft men eigenlijk alles willen weghalen. Dat er niets overblijft, men wil niet confronteren met een berucht verleden.
Maar jullie hebben toch een wandeling gemaakt langs de sterrenkampen?
Ja, we hebben een wandeling gemaakt langs die plekken die herinneren aan de tijd van de sterrenkampen. Waarbij we dus ook op het sterrenkamp zelf kunnen komen.
Nou, laten we op pad gaan.
Ja.
Waar staan wij nu? Want ik zie op de gevel Wildhout Hotel en Restaurant.
Ja,
is dit ook een historische plek?
Dit is een zeer historische plek. Dit is de oude burgemeesterswoning. Dit huis kwam in bezit van Palland. En Van Palland moest er wat mee.
Even tussendoor nog, wie was Van Palland?
Van Palland was de eigenaar van het landgoed Eerde. Het is Van Palland geweest die destijds zijn hele landgoed geschonken heeft aan de Ster van het Oost, aan Krishnamurti, aan die beweging. En het landgoed hield dus ook dit in. Maar daarvoor zat ook nog een aardige geschiedenis. Want Van Palland zat in de trein en hij kwam in gesprek met iemand en die zei: ik heb ideeën over een nieuwe school. Nou, zei Van Palland, het komt goed uit, want ik heb nog een gebouw over. Dat is dus dit gebouw. En hier is gekomen de Pythagoras School op Theosofisch onderwijs. Van Palland was geïnteresseerd in de Theosofie. Dus hier kwam toen een lagere school, een basisschool, moet je tegenwoordig zeggen.
Ik wil nog een stapje teruggaan, want hoe is Krishnamurti in hemelsnaam in Ommen terechtgekomen?
Dat is weer dankzij baron Van Palland. Van Palland kreeg in 1913 het zijn hele landgoed als erfenis. Van een verre oom, hij wist amper wat het inhield, hij was hier een keertje geweest. Maar het was een man met ontzettend veel ideeën, met veel voorstellingsvermogen. En hij zegt van, dit is geweldig goed, hier ga ik iets moois mee doen. Het eerste wat hij dan ook deed, was het aanbieden aan de padvinderij destijds. Hij was bevriend met Baden-Powell, zag in die tijd in de padvinderij ook een manier om, zoals we tegenwoordig zouden zeggen, jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Goede opvoeding, enfin, je kunt er alles bij voorstellen. En nodigde ook direct de padvinderij uit om hier op zijn landgoed te komen. Toen is Van Palland na de Eerste Wereldoorlog, toen het reizen weer wat makkelijk was, een keer naar Londen gegaan. Zijn moeder was Engelse. En hij ging daar naar een lezing van de Theosofische Vereniging. Hij was geïnteresseerd in de Theosofie. En hij had gehoord dat Krishnamurti daar zou spreken. En op een gegeven moment komt er iemand op hem af en die zei van, heb je Krishnamurti al gezien? Nou ja, wie is dat? Nou, dat is die jonge man die daar loopt. Waarvan Van Palland daarvoor had gezegd, nou, ik werd zo getroffen door zijn uiterlijk, door zijn uitstraling, zeggen we tegenwoordig, dat ik heb na afloop een gesprek met hem gehad en gezegd van, ik wil je uitnodigen op mijn landgoed. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, dat gesprek is uitgemond in een aanbod. En Van Palland, die dit landgoed had en er iets moois mee wilde doen, heeft het toen aangeboden aan Krishnamurti, ten nutte van hem. Krishnamurti wilde niks accepteren, want hij wilde geen stoffelijke bezittingen hebben. Er is toen een erestichting gevormd, een stichting die het beheer van het landgoed op zich nam. En zo is Krishnamurti hier eigenlijk gekomen.
Dus die baron Van Palland was wel echt een idealist?
Een heel groot idealist. Na de Eerste Wereldoorlog, toen je dus allerlei idealistische organisaties kreeg, waar hij ook van harte aan meedoet. Een ander voorbeeld is het uitnodigen van de PIA. PIA is een wat vergeten begrip, maar dat was de Praktische Idealisten Associatie. Waarin met name de gebroeders van de Leeuw zaten. Zoons van de vanellenfabrikant van de Leeuw. En ook zij organiseerden weer kampen die een wereldverbeterend karakter hadden, met vlammende betogen zoals dat gebeurde in de jaren 20.
Dus hij wilde zijn bezit echt graag delen met dit soort organisaties?
Ja, dat wilde hij in ieder geval. Dit zijn kopieën van de stichtingsakten die zich bevinden in, moet ik even spieken, in de Henry Huntington Library and Art Gallery. En wij hebben deze reproductie rechtstreeks daarvan gekregen.
Want waar is dat? Weet u dat?
Dat is in Californië, bij de secretaris. De secretaris, je zou tegenwoordig ook zeggen de manager van Krishnamurti. Die papieren zijn daar opgeslagen en daar hebben wij dus een kopie van gekregen.
En nog even voor de goede orde, het is dus 30 september 1923.
Ja, 1923. En het aardige is ook dat er is een foto bekend, staat in vrij veel publicaties in Nederland.
En we zien dus Krishnamurti in het midden zitten, baron Van Palland naast hem.
Baron Van Palland zit naast hem, Bailey Weaver zit hier, graaf Roespeli, mevrouw Dijkgraaf zit hier, zijn broertje zit hier nog. Hier zit Cochius. De twee gebroeders van de Leeuw, Koos en Kees, plus de manager. Maar ik heb tot dusver nog geen enkel boek gezien in Nederland waarbij de relatie gelegd wordt tussen deze foto en deze akte.
Nou heb ik ook wel foto's gezien van Krishnamurti met Annie Besant. Als een soort matrone ernaast.
Ja, dat klopt. Het grote verhaal is dus dat de theosofen vonden dat er weer een nieuwe wereldleraar moest komen. De tijd was volmaakt, of het is bijna het kerstverhaal wat dat betreft. En die heeft men gevonden in Krishnamurti. Zijn vader had zijn dienst aangeboden aan de theosofische vereniging destijds in Adyar, in India. Vader was theosoof. Wel, 's avonds ging men naar het strand en een aantal theosofen, met name Leadbeater, Annie Besant was daar ook, ik weet niet of ze naar het strand ging, maar in ieder geval Leadbeater met name ging erheen. En op een gegeven moment zagen ze daar die kinderen daar spelen. Krishnamurti was een jaar of 13, 14 zo. En eens zei hij van nou, dat is hem. Die jongen heeft een aura met zo'n onbaatzuchtige uitstraling dat dit moet de nieuwe wereldleraar worden. Men is naar zijn vader gegaan en gezegd van nou, wij hebben een bijzondere toekomst voor hem. We willen graag hem gaan opvoeden. Hij is toen bij Annie Besant in huis gekomen, daar in Adyar. Hij heeft een Engelse opvoeding gekregen. Toen heeft hij een spirituele opvoeding gekregen. En men is er eigenlijk van overtuigd geraakt van dan hij moet de nieuwe wereldleraar worden.
Maar daar dacht hij zelf uiteindelijk anders over, geloof ik.
Uiteindelijk wel, maar ik praat nu over zo'n 1909, 1910. Zo'n grote beslissing heeft hij genomen in 1929. Ja. Dus dat heeft nog wel een hele tijd geduurd.
Ja. En dat gaan we misschien straks meemaken.
Dat gaan we straks,
ja. Nou, we zijn op onze volgende locatie aangekomen. Kasteel van Eerde heet dit.
Kasteel Eerde.
Prachtig gebouw.
Deze foto, het is nog wel aardig om dan te zien. Dat is dus.
Dit is die groepsfoto, hè, waar we het net over hadden.
Dat is dus op deze brug genomen.
Oh.
Ja, waarbij de hoofdfiguren dus na het ondertekenen van de afstand en de acceptatie bijeen zijn.
Dus voor deze stenen balustrade is een bankje neergezet.
Ja.
En daar zijn ze op neergezet.
Alle mensen dan aanwezig. Ja. Het kasteel zelf, je ziet het 1715, is toen gebouwd door de eerste van Palland, Johan Warner van Palland, generaal in Nederlandse dienst. En die is erg rijk geworden via buitgeld. Heeft dit landgoed toen gekocht en dit kasteel laten bouwen. Dus alles wat er stond is afgebroken en dit is gekomen. En het is dus dit kasteel met al deze gebouwen die Krishnamurti, de Erestichting, kreeg van Baron van Palland. En waarin het Westers hoofdkwartier van de Orde van de Ster werd gemaakt. Dat hield veranderingen in, want dat betekende dat het gebouw aangepast moet worden. Hier kwamen zo'n 50, 60 mensen wonen. Uit de hele westerse wereld eigenlijk. En de publiciteit kwam hier ook. Dus het gebouw moest aangepast worden aan de aanwezigheid van al die mensen. Er moesten slaapkamers komen, appartementen, stromend water, telefoon. En misschien is het aardig om even te gaan kijken hoe dat aangepast is.
Ja, we zien hier wat jonge mensen lopen. Het is een school, hè?
Het is een school, ja. Het is nu een internationale school. Ook weer een heel bijzondere geschiedenis. Want nadat Krishnamurti het landgoed teruggegeven had aan Van Palland, zat hij er weer mee. En net in die tijd kwam Hitler op in Duitsland. En toen heeft hij zijn kasteel, zijn gebouw aangeboden aan die kinderen die daar van de scholen gegooid waren. Het begin van de internationale school.
Joodse kinderen?
Joodse kinderen in eerste instantie, ja. Mm. Kunnen we straks nog even naar kijken.
Ja.
Maar je ziet hier,
dus
dit is verbouwd, zo aan het eind van de jaren 20, waarbij dus veel glas en staal werd gebruikt. Wat je terugvindt in de fabriek in Overschie, de Vanellenfabriek, maar ook verdere utiliteitsgebouwen die in de jaren 30 ontstaan zijn in Nederland. Dit herinnert er nog aan. Men vond het toch iets te ver gaan, dus alleen deze vleugel heeft maar dit type verbouwing gekregen.
Want even voor de duidelijkheid, aan de voorkant stonden we nog bij het bijgebouw van het kasteel in de 18e eeuwse stijl. En deze achterkant zit wel opeens in de jaren 20.
Ja, precies.
Ja. Ja. Vanellenfabriek.
Ja, we gaan even...
Wordt dit nog gebruikt?
Ja, dit zijn de slaapgedeelten. Het is een kostschool. Maar wat ik dus net vertelde, het werd een internationale school. In eerste instantie voor de Joodse kinderen. En wat ermee gebeurd is, dat zien we hier.
We staan hier bij een monument ter nagedachtenis.
Een monument ter nagedachtenis van de Joodse kinderen die op een gegeven moment weggevoerd zijn. En nooit meer teruggekomen zijn. Mm. Er kwam nog iets bijzonders bij. Het was een kwekerschool.
Ja.
En de kwekers stelden zich op het standpunt dat je de overheid altijd moest gehoorzamen. Dus op het moment dat er een oproep kwam dat de kinderen zich moesten melden voor het transport, mocht men dat ook niet weigeren en ze ook niet verbergen of wat dan ook. Want dan was je ongehoorzaam. En,
dus dat heeft ze de das omgedaan?
Ja.
En die kwekers, was dat ook weer toch een... had Van Pallant daar ook weer een band mee?
Nee, daar had hij niet. Hij heeft... de kwekers zochten namelijk een plek. En omdat hij zijn landgoed net had teruggekregen en het ten dienst wilde maken en ook financieel het moeilijk had. De crisis van de 29 was ook geweest, had hem ook niet onberoerd gelaten. Daarbij kwam dat toen hij zijn landgoed terugkreeg, de staat der Nederlanden zei van u heeft een hele grote schenking gekregen en daar moet u ook belasting over betalen. Dus hij had weinig geld op dat moment. Hij moest zelfs zijn eigen huis verhuren aan die school.
Zo zat hij aan de grond?
Ja, letterlijk.
Ja. Nog even terugkomend op dit monument voor de Joodse kinderen. Eigenlijk kan je dus zeggen dat iets wat heel idealistisch is begonnen op deze plek, dat toch in een tragedie is geëindigd.
Ja.
Omdat ook dat sterkamp later, strafkamp Ommen, kamp Erika.
Ja. Ja, dat zijn dingen. Je weet niet hoe dat gegaan is, maar het is wel zo. Het kamp lag daar en Krishnamurti besloot in 1938 om hier nooit meer terug te komen. De situatie in Europa was toen ook van die aard dat je niet meer vrij kon reizen. München, 38. Er is nog een keer een kamp gehouden in 1939 waar een paar mensen konden komen, maar dat was niet meer zo geweldig. En het kamp lag er wel. En toen de Duitse bezetter hier kwam, hoorde dit internationale gebeuren ten opzichte van het nationaalsocialisme tot de volksfeindliche elementen, zoals de Woodbrookers en meer internationaal socialistisch getinte organisaties. Dus het werd geconfiskeerd en het lag daar maar. Ja. Totdat een stel Nederlanders in de gaten kregen dat er een kamp lag en dat er wel iets mee kon gebeuren. En zo is het eigenlijk gekomen. Mm-hmm. Heel bizar. Het kamp Ommen, het arbeidseinsatzlager Ommen, zoals het dan ging heten, Erika werd het genoemd, werd in eerste instantie gebouwd om mensen die veroordeeld waren, maar hun straf niet konden uitzitten, om die daar te herbergen. Werd door Nederlanders gerund eigenlijk, SA'ers, WA'ers met name. En de situatie was van dien aard dat het een van de weinige keren geweest is, voor zover ik weet, dat men vanwege het feit dat de mensen zo mishandeld werden, het kamp gesloten heeft.
Nou, dat is ook niet echt een compliment.
Nee, dat was het ook niet. Het was ook de eerste fase van dat kamp. Maar omdat het een verlengstuk was van de Nederlandse justitie, had Nederland toch nog enige invloed op. En er zijn mensen wezen kijken, zijn doktoren wezen kijken hoe dat ging met die mensen. En toen heeft men besloten om nooit meer Nederlanders daar naartoe te sturen.
En toen hebben de Duitsers het overgenomen?
Die hadden het natuurlijk al. En daarna heeft het eigenlijk de naam gekregen die het nog steeds heeft. De Beul van Ommen. Het is nog iemand die niet zo lang geleden overleden is en ook het nieuws heeft gehaald. Als een kamp voor mensen, de zogenaamde contractbrekers. Dat wil zeggen mensen die in Duitsland zouden gaan werken en teruggekeerd zijn en niet legaal terugkeerden. Die werden daar onder andere opgesloten.
Een soort deserteurs.
Ja, noem het maar zo, hè? Ja, dat klopt. En daar zijn ook de vreselijkste dingen gebeurd. We zullen niet uitweiden over al dat soort zaken. Maar dat is ook een van de redenen geweest dat Ommen in zo'n kwaad daglicht stond, dat men dat ook maar zo snel mogelijk wilde vergeten. Maar het is waar, zwart en wit staan hier heel dicht bij elkaar. In die huizen, daar woont de oudste dochter van baron van Pallandt. Huis dat hij heeft laten bouwen, ook aan het eind van de jaren 20, in de stijl van Frank Lloyd Wright. Baron van Pallandt was ontzettend geïnteresseerd in architectuur, ook in Amerika, maar ook helemaal geïntegreerd in het culturele leven van de jaren 20. Dat komt ook terug, zoals een man als Viruly, dichter-schrijver, die was ook een regelmatige bezoeker van de Sterkampen. Jan Kampert en... Er zijn beelden gemaakt door bekende beeldhouwers van hem. En er was een hele grote toevloed van kunstenaars, van intellectuelen hier naar Eerde toe bij die Sterkampen. De beroemde dirigent Leopold Stokowski die heeft hier een heel gesprek gehad met Krishnamurti over kunst. En in dat opzicht was Eerde een soort centrum van de wereld geworden, waarbij men van alle kanten wilde weten wat hier aan de hand was.
En niet te vergeten Greet Hofmans.
Ja, wat later. Oh. Ja, wat later. Ja. In de jaren 30 meer. Maar die is hier ook geweest. Ja. Ja, dit is de officiële weg naar de Sterkamp. Een van de weinige wegen op dit moment die nog steeds verhard zijn. En je moet je dus voorstellen dat mensen met auto's konden hier overheen komen. Konden ook langs een andere kant gaan. Het grootste gedeelte kwam van de andere kant van het Sterkamp. Ja, dat was dichtst bij het station. Maar je had een aantal poorten. En een van de poorten kwam dus op deze weg uit. En dat was ook makkelijk, want het was weer dicht naar het kasteel toe.
Nou, laten we erop afgaan.
Ja.
Deze gebouwen waar wij langskomen, soort bungalowtjes.
Ja, die behoren nu allemaal tot het vakantiekamp Westmennaberg. Maar nadat kamp Erika hier gezeten heeft, is het overgegaan naar de stichting Vakantievreugde. En Vakantievreugde heeft hier op de oude infrastructuur een kampeerterrein gemaakt. Nou, dan komen we bij het hoogtepunt.
Ja, we zien al wat caravans.
Ja, die staan er allemaal. En dan verderop zijn ook echt kampeerveldjes. Hier is nog een bord om weer de situatie te schetsen. Het heet hier het kleine amfitheater. De helft is dus zitplaatsen.
Want we zien een grote kuil.
En om te beginnen moet je weer alle bomen wegdenken. En dan hou je een soort cirkel over. En die cirkel die is dus op deze foto te zien. En hier werd iedere avond het kampvuur aangestoken.
Dus met honderden, ja, duizenden mensen zijn dit, hè, ja, op die foto.
Ja, die foto wel. Ik weet niet welk jaar het was, maar er hadden er zo'n 3000 kunnen zitten. Dat was dus op deze plek. En je ziet ook, ja, daar is nu alles bossen. Maar hier stond de grote lecture tent waar de lezingen gehouden werden. Die rechtstreeks over de hele wereld uitgezonden werden in die tijd. Maar dat is door de bomengroei dus niet meer zichtbaar op dit moment.
Ja.
Je ziet hier dat Krishnamurti het vuur aansteekt. En die bessent zit erbij.
Ja.
Ze hadden een prachtige troon voor hem gemaakt. Hier staat hij. Een ster, het is bijna zo'n vrijmetselaarssymbool. En daar moesten ze dan, Krishnamurti opzitten met Annie Besant ernaast en nog een paar hoogwaardigheidsbekleders daarnaast. Wat misschien ook wel een beetje aangeeft als je hem daar ziet zitten, dat hij niet helemaal gelukkig is in de rol. Ik ben van bewust dat je dan een beetje psychologie van de koude grond gaat bedrijven. Maar het hele gedoe daaromheen zal hem mede ertoe aangezet hebben op een gegeven moment zijn beroemde reden van waarheid is een land zonder paden uit te gaan spreken. En wat dat betreft is dit een historische plek, want hier in deze tent, dus zeg maar 100 meter vanaf deze plek, is dat uitgesproken op 3 augustus 1929, dit jaar dus 80 jaar geleden.
Want je zou kunnen zeggen dat hij is ingelijfd door de Theosofische Vereniging. Ja. Hij was natuurlijk zelf niet echt een theosoof.
Nee, hij was kind toen hij daarin kwam. Dus hij heeft het allemaal gevolgd. Maar ja, door allerlei ontwikkelingen die op zichzelf vreselijk interessant zijn. En zeker vanuit de petite histoire en de kleine psychologie van de mensen. Het feit, wat bij hem toch heel diep ingegrepen is, dat zijn broertje ziek moest achterblijven. Hij wilde bij zijn broertje blijven, maar de meesters hadden gezegd dat dat kon, dat hij rustig op reis kon gaan. Zijn broertje is toen overleden. Nou, het zijn allemaal van die dingen die hem er mede toe aangezet zullen hebben om te breken met de rol die men hem voorgespiegeld had en die men hem toegedicht had.
Dus het feit dat hij tot goeroe werd verheven.
Wat hij totaal niet wilde, nee. En in dat opzicht is het binnen het kader van de wandeling die we nu ook doen een heel mooie gezegde geworden van waarheid is een land zonder paden.
Want jullie hebben nog eens een mooi wandelpad daarvan gemaakt.
We hebben erover nagedacht of we het wel beschrijven zouden. Ja. Omdat het eigenlijk niet kon. Maar goed, we hebben dus toen maar bedacht alle belangrijke punten te verbinden. Maar iedereen is verder vrij zijn eigen pad te vinden.
Dus want dat is natuurlijk zijn filosofie, hè? Dat dat niet uit te stippelen is voor een ander.
Nee, dat het in jezelf moet zitten. Ik denk dat daar ook toch wel een link naar het boeddhisme zit. Die het ook niet opgelegd wil krijgen van anderen. Maar dat het uit jezelf moet voorkomen. En ja, Krishnamurti was afkerig van iedere ismen. Maar als je dan leest wat hij zegt tegen mensen. Dat het in jezelf moet zitten. Dat je een geheel moet worden met wat hij dan noemde de waarheid. Dan denk ik dat die linken best wel aanwezig zullen zijn. Zonder dat ze expliciet benoemd worden. Ieder isme was voor hem niet goed. En dat gaf hij ook heel goed aan in die reden van 1929. U kunt iedere organisatie oprichten zoals u wilt, maar ik wil er niks mee te maken hebben, om het in onze woorden te zeggen. Mm-hmm. En in dat opzicht, maar dat weten jullie misschien beter, is het boeddhisme een organisatie of...
Nou ja, de overeenkomst is het wel. Het altijd zelf kritisch blijven nadenken en jezelf precies. Blijven bevragen.
Ja, nou, maar dat is wat hij zeker wilde. Ja. Het gaat erom wat jij ervaart, hè, of jij echt in de wereld staat. En dat was voor hem het belangrijkste. En vooral niet buiten jezelf liggen.
Dat het echt in je eigen leven ligt besloten.
Ja, je moet de woelige zee op durven gaan. En dat is dus ook weer een beetje een land zonder paden. Hij zag het ook als zijn taak om die mensen die spiegel voor ogen te houden. En er is gevraagd van hoeveel volgelingen heeft hij. Nou, dat vond hij natuurlijk, zoals in onze maatschappij, alles gekwantificeerd moet worden. Geen vraag. Het interesseert me niet hoeveel volgt. Misschien heb ik er één of misschien heb ik er twee. Maar er zijn het wel twee mensen die bewust leven. En of er nou 10.000 of een miljoen zijn die achter me aan willen lopen, dat is niet belangrijk.
En in die historische toespraak die hij op deze locatie heeft gegeven, heeft hij dus gezegd van ik doe afstand van mijn positie.
Afstand, ja. Ik ben niet die u denkt dat ik ben. Hij nam er dus echt afstand van. Hij legde zijn lidmaatschap van de Theosofische Vereniging kort erop ook neer. En hij zei ook van ik hef bij deze de orde waarvan u al een lid bent op. En het gaat er mij om de mens vrij te maken. En dat gebeurde dus hier allemaal.
Wel sterk, hè?
Ja, het is heel sterk. En ik denk na 80 jaar dat het nog steeds een hele actuele boodschap is.
Je hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met historicus Siem van Eten. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website. De wandelgids Krishnamurti en Omme is verschenen bij uitgeverij Synthese. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Jacqueline Oskamp. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel Madelon Hoijkaas over haar nieuwe boek Zazen Nu en Jeroen Watté over boeddhisme en ecologisch verantwoord leven. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de zevende hemel op Radio 5. Graag tot dan.